die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God Vader en van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen van de lofzang van Maria en daarvan het 5e en 6e vers. Die stout zijn op hun macht heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de troon, maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. En wat er volgt in het 5e en 6e van de lofzang van Maria. Leiden wij ook vanavond in gemeenschap met de kerk der eeuwen ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij daarna Psalm 96, het 6e vers, aanbid hem nederig al uw leven. Psalm 96, vers 6, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit den macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
Over een Gods heilig woord vanavond, allereerst in het Oude Testament, de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 6, en daarvan de eerste 7 versen. Jesaja 6, de versen 1 tot en met 7, en vervolgens Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 11. Maar eerst Jesaja 6. Van 1 tot en met 7. En daar luidt het woord van God als volgt.
In het jaar toen de koning Uzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende den tempel. De seraf stonden boven hem, een iegelijk had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij, en de een riep tot een ander en zeide, Heilig, heilig, heilig is de Heere der herscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen, en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben den koning, den Heere der herscharen gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide, Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Filippenzen 2. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een den ander uitnemender dan zichzelf. Een eglixie niet op het zijne, maar een eglixie ook op hetgeen dat er anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalten is een dienstknecht aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden, en in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot een dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover de schriftlezing.
We willen vanavond met de hulp van de Heer stilstaan bij de versen 5 tot en met 8 van Filippenzen 2, zoals we die zojuist met elkaar hebben gelezen. Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 8. En die woorden spreken ons van de gezindheid van Christus. En die gezindheid van Christus, die is nodig voor de eenheid in de gemeente van Christus. Dus de gezindheid van Christus nodig voor de eenheid in de gemeente van Christus. Laten we eerst voor en met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere, als wij onze mond tot u open doen, vervul ons dan op de preekstoel en eronder met heilige eerbied. We hebben samen gelezen het roepingsvisioen van uw kind en knecht Jesaja, hoe de heilige engelen de een vleugel, hun aangezicht bedekken vanwege uw heiligheid en heerlijkheid. Uitroepend heilig, heilig, heilig is de Heere, de Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. Geef ons een indruk, Heere, van wie u bent in uw majesteitelijke heiligheid en liefde. En o God, u bent het, tegen wie wij hebben opgestaan in paradijs. Wat zijn we nameloos dwaas. Heere, en wij zijn het die zo menigmaal de zonde verkiezen boven u. die zo vaak onszelf zoeken in plaats van ons te verheugen in U. O Heere, en we bidden van U, vergeef ons onze schulden. En open onze ogen vanavond voor onze dwaasheid, maar ook voor onze schuld, Heer, daarin. Wat hebben we U tekort gedaan en wat doen we U tekort, Heer? Hoe oppervlakkig moeten we? Wat moeten we belijden dat we zo vaak oppervlakkig zijn, Heer? Zelfs in de allerheiligste verrichtingen, als het gebed. Maar, eer U de zonde ongestraft hebt gelaten, hebt U ze gestraft aan Uw enige geliefde Zoon. En daarom, o lieve Heer, Uw liefde is zo oneindig groot. En Uw heiligheid stond Uw liefde niet in de weg om in Christus Jezus mens te worden, om zondaren te verlossen, in een weg van behoud van al Uw deugden, ook van de deugd van Uw heiligheid. Vervul onze harten vanavond met die majesteitelijke bediening van Uw geest. En schenk ons een helder zicht op wie U bent, Heer Jezus Christus. Vanavond vanuit Uw woord woorden aangereikt krijgen om te overdenken wie U bent en wat U hebt gedaan. O, dan moeten we het U belijden, Heere, dat mensen woorden tekort schieten, ook mijn woorden vanavond, om U te verheerlijken, Heere Jezus, en om harten te openen voor Uw heerlijkheid. Maar dat hebt U ook niet aan mensen overgelaten. Maar U hebt ons mensen wel die machtige belofte geschonken, dat U uw Heilige Geest zoudt zenden. En die zal mij verheerlijken. Wilt U dat doen, Heilige Geest, vanavond? In het hart van een ieder van ons. Alsjeblieft. O, verheerlijk Christus in ons hart. Dat we vanavond voor het eerst of opnieuw met een band van liefde en geloof verenigd mogen worden met Uw lieve Zoon. Dat is wat we nodig hebben, Heere. En daartoe zijn we toch samengekomen in het midden van de week. Te midden van alle onze bezigheden mogen we een poosje hier samen zijn om er Uw stem te horen. En dan is ons verlangen, Heere, en ons gebed dat U er bent. En dat niemand van ons ongezegend de kerk zal verlaten. Dat niemand van ons de kerk zal verlaten zonder U gezien te hebben, Heer Jezus Christus, zoals de discipelen U mochten zien op de berg der verheerlijking. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Het is Uw eigen werk, lieve Heere. Maar o God, Met minder kan het niet en met meer hoeft niet. En daartoe laat u toch uw dienaren uitgaan om uw woord te verkondigen. Met dat doel. Als een instrument in de hand van uw geest. Bedien en bedouw ons dan vanuit het binnenste heiligdom. En mag vanavond uw naam verheerlijkt worden. Heere, we dragen elkaar aan u op zoals we hier samen zijn of thuis meeluisteren wellicht. Of misschien later deze dienst nog zullen meemaken. U kent ons in al onze persoonlijke omstandigheden. O Heere, we dragen alle moeite en zorgen en verdriet aan u op. We denken aan weduwen en aan weduwnaren. O Heere, we denken aan al diegenen die ook in deze week en in de achterliggende week stonden aan een open graf. Wat een roepstemmen, Heere, zijn er ook rondom ons. Vertroost de harten die schreien tot uw vluchten. Gedenk onze jongeren. Heere, wees u ze nabij. O, dat het vanavond dus, dat het vanavond niet een moeten zal zijn, maar dat ze vol verwondering uw huis mogen verlaten. O Heere, raak u hun jonge harten aan. Stort uw liefde uit in hun jonge levens, alstublieft, Heere. En gedenk zo in ieder van ons in al onze persoonlijke vragen, noden en zorgen. We bidden, Heere, ook voor alle zieken. En dan denken we ook aan de broer van Mrs. Kranendonk. O Heere, wiens toestand zorgelijk is, naar we hebben gehoord. We bidden, Heere, voor meneer van Maurik. O, ontferm u zich over hem. Naar het lichaam, alstublieft, o God. Als er nog mogelijkheden en middelen zijn, wilt u ze zegenen, gebruiken nog. Tot een omkeer. Maar boven alles, Heere, bereid hem voor. Om u te kunnen ontmoeten. Wanneer dat zover is. Of dat, nu, of dat binnenkort is of later. Maar het komt voor ons allemaal. En gedenk allen die rondom hem zijn. O Heere. Heilig toch alle roepstemmen. En wees u zo in alles met ons. Heere, wilt u ons helpen vanavond. In het luisteren. Wilt u ons zegenen, Heere. In het zingen. In het geven van onze gaven. Sterk ons wanneer we het orgel hebben te bespelen. De gemeentezang te begeleiden. Schenk de zalving van uw lieve geest. Zodat we uw woord mogen bedienen. Om Jezus wil. Amen. We zingen samen Psalm 131. Psalm 131, de versen 1 tot en met 3. Mijn hart verheft zich niet, o Heere, mijn ogen zijn niet hoog. Ik verkeer, ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. En wat volgt in de versen 1, 2 en 3 van Psalm 131. Gemeente, we vervolgen het onderwijs uit de kostbare Filippenzenbrief. En we hebben gezien hoe die apostel Paulus deze brief schreef vanuit de gevangenis, waarschijnlijk in Efeze. En hoe hij de gemeente van Filippi op zijn hart draagt. Hij is met zorg over haar vervuld. En in dat tweede hoofdstuk, daar gaat hij met name in op de zorg die hij heeft als het gaat over de eenheid in de gemeente. Hij had het al gezegd in vers 27 van hoofdstuk 1, dat hij ernaar verlangde dat ze mochten staan in één geest, met één gemoed. En hij komt daar in hoofdstuk 2 op terug. En dan gaat hij aanwijzen wat nu de diepste oorzaak is van die verdeeldheid. En dat is hoogmoed. Hoogmoed, die diepe zonde, de eerste zonde van de mensheid in het paradijs. Die diepe wortelzonde. En daar hebben we vorige keer iets van proberen te zeggen. Van hoe die zonde een duivelse wortel heeft. Hoogmoed is als het gif uit de hel. We hebben gezien hoe noodzakelijk het is in ons eigen leven, in ons aller leven, om daaraan ontdekt te worden. Om die hoogmoed in ons eigen hart te leren kennen. En waarom? Om ervan verlost te worden. Om ervan overtuigd te worden dat alleen het bloed van de Heer Jezus Christus kan reinigen van die zonde. En niets en niets en niets anders. Hoogmoed. En we hebben gezien dat er geen hoogmoediger wezen is dan de mens. Maar we hebben ook gezien dat er geen ootmoediger wezen is dan God zelf. Want de Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En het is deze Heer Jezus die zegt in Matthäus tegen zijn discipelen, leer van mij dat ik nederig ben van hart. Dat kon hij zeggen, dat is wat. Hij kon zeggen, ik ben nederig van hart. En die nederigheid, die gaat nu de apostel Paulus in het gedeelte wat we met elkaar willen overdenken vanavond uitschilderen in woorden. In het gedeelte wat we nu met elkaar gaan bespreken, dat daarvan wordt wel gedacht dat het een oud christelijke hymn was die Paulus hier citeert. Het is een lied over de wondere liefde van Christus Jezus. Want dat had hij gezegd in vers 5. Want dat gevoelen, gemeente van Filippi, zij in u, welk ook in Christus Jezus was. Dat gevoel. En zo wordt de Heer Jezus als een voorbeeld van ootmoed gegeven. Het is heel opvallend. Als we in de kerk te maken hebben met allerlei verdeeldheid. En wat is er een verdeeldheid? Ontzaggelijk. Ontzaggelijk. Kerk, gemeenten. En we kunnen we dan vaak ook als ambtsdragers willen gaan nadenken en analyseren en proberen om het met logica of ons gevoel van rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid over situaties proberen te beheersen. Of hebben wijze mannen nodig? Maar wat doet Paulus? Hij heeft maar één voorbeeld. En hij gaat direct naar zijn zaligmaker. En hij zegt, gemeente, dat gevoelen zij in u. In u, gemeente. Dat waren allemaal mensen van vlees en bloed. Jongens en meisjes, die gemeente van Filippi was zeker niet heiliger dan de gemeente van Springfield. Het waren allemaal Adamskinderen. Het waren allemaal zondaren. Er zaten misschien ook wel jongens en meisjes die op dezelfde manier dachten dan jij. Waar ging de raad beter? En wat doet Paulus? Hij zegt tegen hem, maar dat gevoelen zij in u, gemeente van Filippi. Het welk ook in Christus Jezus was. Het voorbeeld van Christus. En het voorbeeld van Christus, dat kunnen we vinden in de schriften. En gemeente, misschien zit u vanavond hier, hè? En dat hoop ik toch wel. Dat u een beetje aan uw hoogmoed ontdekt bent. Om mensen die aan hun hoogmoed ontdekt zijn, heb je nooit zoveel werk mee. Die zijn bang geworden van zichzelf. Die zijn bang geworden voor hun woorden. En ook als de Heilige Geest is in het leven van Gods kerk gaat ontdekken en blootleggen, meer en meer, dieper en dieper, hè, want dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest, gemeente, die maakt geen bekeerde mensen. Die maakt onbekeerde mensen. Onbekeerde mensen. In zichzelf. Die komen erachter hoe diep die wortel van de hoogmoed zit. En dat die hoogmoed overal meegaat. O gemeente van Springfield. Tot op de preekstoel toe. Echt waar. Soms zou ik wel een weg vluchten. Van mijn eigen hoogmoed. Het doortrekt ons hele leven. Tot soms in je binnenkamer toe. Je allerteerste gebeden. En dan die vraag, maar waar dan heen, Heer? We kunnen ons ootmoedig voordoen, we kunnen ons ootmoedig kleden. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar het enige wat we doen is, we bedekken onze hoogmoed. Maar er is één middel. O strijdende kerk vanavond, er is één middel. En daar gaat Paulus hier aan de Filippenzen ons wijzen. Er is één middel. En wat is dat middel? Dat is zien op Jezus. Dat is zien op Jezus. En zult u dat nooit vergeten? Dat is het enige middel. Al die andere middelen die u probeert, die falen. Maar het zien op Jezus. En dat zegt de apostel. Hij zei, van dat gevoelen zei je nu het welk ook in Christus Jezus was. Ik moet er wel een kanttekening bij maken. Als de apostel Paulus hier Jezus als een voorbeeld stelt, dan stelt hij hem wel als een voorbeeld voor de gelovigen. Voor Gods kinderen. Er is ook een theologie in de christelijke kerken. Die stelt Jezus als een voorbeeld voor ongelovigen. En dan is Jezus niet meer dan een voorbeeld. Maar gemeente, dat is een levensgevaarlijke theologie. Dat we Jezus volgen, zouden kunnen volgen zonder Jezus te kennen als de gekruisigde. En wat kom je het wat tegen? Je komt het tegen in rechtse kringen. En je komt het tegen in, ja, dat zijn allemaal die nare woorden eigenlijk. Ik kan het beter zo zeggen, dan herkent u het misschien. Dan gaan we de heiligmaking preken voor de rechtvaardigmaking. Wat bedoelt u, dominee? Nou, dan leggen we in de prediking het accent op al die uiterlijke dingen. En die zijn niet onbelangrijk. Het maakt echt wel verschil hoe wij ons kleden en hoe we naar de kerk komen en al die dingen. Maar als we de indruk krijgen onder de prediking dat zo'n beetje het belangrijkste is. En dat Christus en zalig worden, ja, dat komt hopelijk nog. Maar dat heeft niet het allergrootste accent. Gemeente, dan word je bedrogen voor de eeuwigheid. Dan plaatsen we de heiligmaking voor de rechtvaardigmaking. Maar de andere kant is er ook. Er is ook een prediking die preekt heiligmaking zonder rechtvaardigmaking. En dan is Jezus alleen maar iemand om na te volgen. En een heel wat oppervlakkige evangelische, charismatische liederen kom je tegen. Alleen maar een voorbeeld. Het kruis wordt gemist. Maar gemeente Paulus, als hij hier Christus als een voorbeeld gaat stellen, dan stelt hij hem als een voorbeeld voor Gods kerk. Voor hen die in Christus Jezus vergeving van hun zonden hebben gevonden. Die door het levende geloof met Christus Jezus verbonden werden. En gemeente, dat is de enige weg. Wanneer ik door dat waar zaligmakend geloof verenigd word met Christus, dan ontvang ik vanuit Christus zijn rechtvaardigheid. En dan ontvang ik vanuit Christus de gekruisigde zijn heiligheid. En dat is wat de apostel hier gaat doen. Hij gaat voor Gods kinderen de zaligmaker als een voorbeeld stellen in de weg van heiligmaking. Kijk gemeente, als u nou vanavond moet zeggen, maar ik ben geen kind van God. Ik ken de Heere Jezus niet. Nee, dan is de Heere Jezus niet allereerst een voorbeeld. Natuurlijk kunnen we veel van hem leren. Dat bedoel ik allemaal niet te zeggen. Maar dan is Jezus allereerst uw rechter. Als u Christus niet kent als in zijn verzoenen sterven, dan is Jezus allereerst uw rechter. En niet een voorbeeld. Maar wanneer we door genade met hem verbonden zijn, dan zijn we een christen. En dan dragen we de naam van Christus. En dat is een grote verwaardiging, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Om de naam van Christus te dragen. Dat vraagt ook om een leven zoals Christus. Om een wandel zoals Christus wandelde. En dat is wat Paulus gaat doen. Dan gaat hij daaraan de christenen van Filippi hun zaligmaker voor ogen schilderen. Jongens en meisjes, probeer te luisteren vanavond. En het is mijn oprechte gebed dat je ogen opengaan voor die dierbaarheid van deze Heer Jezus Christus. Want wie is hij eigenlijk? Paulus zegt het in vers 6. Die in de gestaltenis van God zijnde het geen roof geacht heeft aan God even gelijk te zijn. Hij is aan God gelijk. En dat weten we allemaal. We hebben allemaal ongeleerd catechisatie. De Heer Jezus, die is God en mens. Maar probeer daar eens wat bij stil te staan. Wat dat betekent. En daarom hebben we samen ook gelezen Jesaja. Jesaja 6. Dat roepingsvisioen van de profeet. En dan zegt Jesaja, en hij weet nog precies wanneer het was. Het was in het jaar toen koning Uzzia stierf. En dan zegt hij: zo zag ik de Heer. Daar moet je even over nadenken. Hij zegt het wel tot twee keer toe in dit gedeelte. Ik zag de Heer. En niemand kan God zien en leven. En toch Jesaja heeft er in dat wonderlijke visioen de heerlijkheid, de majesteit van de Heere gezien. Seraf stonden boven hem, engelen. Twee bedekten ieder zijn aangezicht, met twee bedekten zijn voeten, met twee vloog hij. En de een riep tot de ander en zei: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En als we dan naar de profeet Johannes gaan. Johannes in hoofdstuk 12 vers 41. Dan zegt hij: en dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En dan heeft hij het over Jezus. Dus Johannes, die past dat visioen, dat hemelse visioen, toen het Jesaja werd vergund om een blik in de hemel te werpen, waar het vol van heerlijkheid, vol van heiligheid, vol van God was. En dan zegt Johannes, en dat was Jezus. Dat was de heerlijkheid van Jezus. Hij die in de gestalte van God, die heeft het geen roof geacht om aan God gelijk te zijn. O, wie was Jezus? Wie was hij? Johannes, of Als Paulus dit gaat beschrijven, dan gaat hij terug, nog voordat de Heer Jezus naar deze wereld kwam. En jongens en meisjes, probeer daar eens over na te denken voor jezelf. Voordat de Heer Jezus naar deze wereld kwam, was hij in die heerlijkheid van zijn Vader. Vol van glorie, vol van majesteit. Vol van volkomen heerlijkheid. Hij was God. Hij is het van hetzelfde wezen als God de Vader. En daarom, gemeente, die heerlijkheid van Christus, die hij had voordat hij naar de wereld kwam, die bleek uit de heerlijkheid die van hem uitging. En de engelen die dienden hem, al die engelen, jongens en meisjes, dat waren er niet 2 of 3. Dat waren er miljoenen. En die aanbaden de heerlijkheid van deze Heer Jezus Christus. En de heerlijkheid van Christus, gemeente, die blijkt nog meer uit zijn daden. Ik zal maar 1 ding noemen vanavond. Hè? Hij is de schepper. Johannes schrijft erover in hoofdstuk in zijn evangelie. Hè? Johannes 1. En dan gaat hij spreken over Christus. En dan zegt hij: in het begin was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. O, heel de schepping die is geschapen door Christus. En de Hebreeën schrijver die zegt hetzelfde. Hebreeën 1 vers 2. Als hij spreekt over Christus, dan zegt hij: welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij, dat is God, ook de wereld gemaakt heeft. Even over nadenken, jongens en meisjes. Dat is Christus. Hij heeft heel die wereld geschapen. In al zijn heerlijkheid. In al zijn majesteit. In zijn wonderlijke schoonheid. En we komen er elke keer weer van onder de indruk. We hebben allemaal gezien hoe dit prachtige najaar al die kleuren op de bomen teweeg bracht. En misschien heb je vanavond gekeken naar die ondergaande zon. Elke dag weer indrukwekkend. Al word je 50, 70, 80 jaar... blijft een wonderlijk gebeuren. De heerlijkheid van de schepper. En dat is Christus. In de gestalte van God. Hij heeft het geen roof geacht om aan God even gelijk te zijn. Hij is aan God gelijk. Nee, het was niet ongeoorloofd van Jezus dat hij zichzelf God noemde. Dat hij zich als God liet aanbidden toen Thomas na zijn opstanding hem zo aansprak: mijn Heere en mijn God. Toen zei Jezus niet: nee Thomas, dat mag je niet zeggen. Oh, dat is Jezus Christus. Zo heerlijk. Hij hoefde het geen roof te achten om aan God gelijk te zijn. Maar, zo gaat Paulus verder. Maar die Heer Jezus is een ontzaglijke heerlijkheid, majesteit en kracht. Die heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht. In het Grieks staat het woord doulos, een slaaf. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend en is aan de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood van het kruis. O Paulus, hij gaat de Filippenzen een voorbeeld geven, gemeente. Van wat nu een echte christen is. En een echte ware christen, die wordt gekenmerkt door ootmoed. U weet het nog wel, jongen. Misschien jongens en kinderen ook nog. Dat was de vraag aan Augustinus. Toen aan hem werd gevraagd, geef eens drie kenmerken van Gods kinderen. Van het ware leven. Toen zegt hij, het eerste kenmerk, dat is ootmoed. En het tweede kenmerk, dat is ootmoed. En het derde kenmerk, dat is ootmoed. Dus het leven van een christen wordt gekenmerkt door ootmoed, zelfontlediging, zichzelf wegcijferen, zichzelf achteruitzetten. En wat is dat nu eigenlijk? Hoe moet dat nu in de praktijk van het leven? Wel, zegt Paulus, daarvoor moet je naar Jezus kijken. Daar kun je het zien wat het is. Hij is God. Hij is die heerlijke God die waar Jesaja voor beefde. O, toen hij die heerlijkheid zag, hebben we het samen gelezen. Toen zei hij, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En zo is Jezus. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij was aan God gelijk. En toch. Hij was bereid om naar deze aarde te komen. Niet vast te houden aan zijn goddelijke waardigheid. O, Jezus was niet krampachtig en zelfzuchtig. Jongens en meisjes, de Heer Jezus voelde zich niet te groot en te heerlijk om in een kribbe te worden neergelegd. Hij voelde zich niet te groot. Dat als hij hier op aarde was, dat hij moest zeggen, vossen hebben holen, die heb ik geschapen. En vogelen des hemels hebben nesten, heb ik geschapen. Maar de Zoon des mensen, die heeft niets waarop hij het hoofd kon neerleggen. O, hij die het geen roof geacht heeft om aan God gelijk te zijn, die heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend. O gemeente, wat een woorden, toch? We lezen verschillende woorden. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft zich vernietigd. En hij is gehoorzaam geworden. Vernederen, vernietigd. Tot niets maken. Nietig maken. In de Engelse Bijbel staat of no reputation. Wij ontlenen aan onze reputatie, onze geloofwaardigheid, onze integriteit. Maar Jezus, hij werd van no reputation. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend. Ja, hij was God. In al zijn heerlijkheid. Maar hij was bereid om het af te leggen. Hij was bereid om zijn heerlijkheid te laten verbergen achter zijn menselijke, zwakke natuur. Want hij is de mensen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Geboren in het menselijk vlees. En gemeente, dan, dan staat er, hij heeft zich vernederd niet door iets prijs te geven, dus niet door zijn godheid prijs te geven, maar door iets aan te nemen. De gestalte van een dienstknecht, van een doulos. En jongens en meisjes, jullie weten wel, wat is een slaaf? Wat is nou het kenmerk van een slaaf? Nou, een slaaf die heeft geen zeggenschap over zijn of haar leven. Een slaaf die is niet vrij, die is van zijn vrijheid beroofd. Soms onvrijwillig, soms vrijwillig. En dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. O, die heerlijkheid die hij had bij zijn vader. Maar hij was gewillig om het alles af te leggen. En om de gedaante en om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. O, gemeente. Is de Heer Jezus u zo al dierbaar geworden? Als hij zegt in zijn woord, hè, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. Hij van wie we zouden zeggen dat al die heilige engelen aanbaden hem in de hemel. Maar hij is naar deze wereld gekomen om niet om door u aanbeden te worden. Maar om u te dienen. Om u te dienen. Wie? Mensen. Daar staat er. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Maar voor mensen. En zoals u en ik. Mensen van vlees en bloed. En tegen die mensen heeft hij gesproken, ik ben in het midden van u als één die dient. O, hij die koning was, hij werd een slaaf. En er staat er nog een woordje tussen in vers 7. Hij heeft zichzelf vernietigd. Zichzelf. Dat is niet opgelegd. Door zijn vader. Maar hij heeft het zelf gedaan. Hij was zelf bereid. Om die weg te gaan. O, wat een onbegrijpelijke liefde. Die zichzelf heeft vernietigd. En het staat nog een keertje in vers 8. In gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Hij werd gehoorzaam. Wat betekent dat, jongens? Hij luisterde. Dat is een belangrijk. Het zijn allemaal eigenschappen, gemeente, van ootmoed, hè? Jezelf vernederen. Luisteren, niet praten, luisteren. Dat is wat deze knecht deed. Hij was een gehoorzame knecht. In Psalm 40 spreekt ervan. Gij hebt mij de oren doorboord. Jesaja 50. De Heere Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. Opdat ik weten met de moeder een woord ter rechter tijd te spreken. Dan is Jezus aan het woord. De knecht van de knecht des vaders. En hij zegt, hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hore gelijk die geleerd wordt. De Heere Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Hij was gehoorzaam. Hij was een knecht. Hij was gehoorzaam. Hij heeft zijn eigen wil ondergeschikt gemaakt. En hoe diep zien we het, gemeente? In de hof van Gethsemane. Als daar het volle gewicht van het lijden naar hem toe komt. Als hij ten volle realiseert wat het betekent om een doulos te zijn. En als hij dan 3 keer vraagt, jongens en meisjes, vader, is er geen andere weg? Is er geen andere weg? Maar tot 3 keer toe dan zegt hij, vader, maar niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. En hij buigt. En hij buigt. En hij buigt. Uw wil. Uw wil geschieden. En waarom? Wel, ja. Om hoogmoedige mensen te verlossen. En daarvoor staat er dat hij zichzelf heeft vernederd, gehoorzaam geworden zijnde als die knecht, tot de dood. Tot de dood. O jongens en meisjes, zie je, de heerlijkheid van Christus in Jesaja 6. Hij heeft zichzelf zo diep vernederd tot in de dood. De dood hoort niet bij God. De dood hoort bij de mens. De dood hoort bij de zonde. Maar de dood hoort niet bij de heiligheid. De dood hoort niet bij Jezus. En toch staat het er. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, staat er dan, de dood des kruises. O Paulus, die benadrukt, die dood was niet zomaar een dood. Maar het was de dood des kruises. En gemeente, we hebben erover nagedacht in de catechismusprediking. Waarom moest Christus gekruisigd worden? Die verachtelijke, die smadelijke dood. Die schandelijke dood. Oh, misschien was het wel zo, jongens en meisjes, toen Paulus die brief schreef, hè, en hij die woorden opschreef, dat hij erachter zegt, ja, gehoorzaam geworden tot de dood, ja. En eigenlijk staat er dan, ja, zelfs tot de dood van het kruis. Want Paulus wist, ik ben een Romein, en een Romein zou nooit door de dood van het kruis hoeven te sterven. En als de Filippenzen deze woorden lezen, we weten, Filippi was een kolonie van het Romeinse Rijk. En iedere inwoner zou nooit deze dood hoeven te sterven. Want daarvoor was je een inwoner van het Romeinse Rijk. Maar Jezus, hij heeft zich zo diep vernederd tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En gemeente, maar waarom? Want nu kunnen we natuurlijk daar met een soort emotioneel gevoel naar kijken. Hè? Want jongen, dat was ook wat de Heer Jezus heeft gedaan. Met medelijden, zo hè. Maar dan waarderen we die woorden verkeerd. Hè? Want wat is Paulus aan het doen? Hij is hoogmoedige mensen onderwijs aan het geven in ootmoed. En dit is de oplossing voor hun hoogmoed. Door te zien op wat Christus heeft gedaan. En als u te hoogmoedig bent, en misschien zitten ze er hier wel, hè, want dan gaan we het toepassen vanavond. Want hoogmoed komt niet alleen maar openbaar in een leven in weelde en in grote dingen en in al dat soort dingen. Ook daarin. Oh ja. En daar is Canada ook niet vreemd van. Daar ben ik wel achter gekomen. Maar dat is niet de diepste hoogmoed. Die hoogmoed zit zoveel dieper. Veel dieper. Hoe hoogmoedig zijn we, hè? Als we naar de kerk komen. En hoeveel jaren komt u al naar de kerk? En als je nog steeds moet zeggen, ik heb nog nooit mijn knie gebogen voor koning Jezus. En met al mijn dogmatische kennis heb ik God de schuld gegeven, want ja, dat is Gods werk. Voelt u wat een ontzaglijke, blamage dat is voor God, die woorden. Het is uw hoogmoed. Het is uw hoogmoed. Wat een afschuwelijke zonde toch. Uw onbekeerdheid is niet Gods schuld. Kun je God niet in de schoenen schuiven? Dat is uw schuld. En het is rechtvaardig dat God dat in alle eeuwigheid zal bestraffen. Dat God zelfs tegen u zal zeggen. Ga voor in eeuwigheid van mijn aangezicht weg. U die heel uw leven mij op mijn hart hebt getrapt. Toch? Nee, ik kom niet aan met al die kletspraat van die allemaal wel kan kloppen, bijbels gezien en theologisch gezien, maar die alleen maar gebruikt wordt om je eigen hoogmoed te rechtvaardigen. Maar het gaat nog veel dieper, hè? We hebben het vorige keer gezien, dus ik moet het maar kort houden vanavond. Maar voor die zielen die God gaan zoeken in hun leven. En die te doen geworden is, ja, die toch begeren om zalig te worden. En die daar, ja, die daarvoor in de kerk gekomen zijn. Die hebben misschien vanavond je knieën gebogen. Maar het is vanavond niet voor het eerst dat Christus u wordt verkondigd, toch? Het is vanavond toch niet voor het eerst dat de Heer Jezus u wordt gepredikt. Hoe komt het dat u nog steeds niet aan zijn voeten bent terechtgekomen? Geef alstublieft de Heilige Geest niet de schuld. Het is uw hoogmoed. U wilt niet door deze vernederde zaligmaker vanavond nog zalig worden. U gelooft het niet dat hij zijn heerlijkheid verliet. Zich heeft vernederd tot in de allerdiepste vernedering. Om zondaren te verlossen. O gemeente, ziet u. Dat is hoogmoed. Dat is die gruwelijkheid van de hoogmoed. En misschien zeg je vanavond, dominee, maar hoe kom ik daar dan toch ooit vanaf? Zie op hem, die in de gestalte van God zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernietigd. O, wat een oneindige liefde. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebben. En is aan de mensen en daarmee aan u gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Tot de dood van het kruis. O, zie hier de liefde van Jezus. Zie hier de liefde van Christus. Zie hoe hij bereid was om al die heerlijkheid te verlaten. Opdat u zou kunnen zalig worden vanavond. Opdat jij vanavond uit genade zou kunnen zalig worden op kosten van hem. Want hij heeft die volledige prijs volkomen betaald. Want dat zegt die apostel hier toch? Hij heeft zich zo willen vernederen. Hoefde het niet te doen voor zichzelf. Maar hij heeft het willen doen. Voor de eer van zijn vader. Heeft het willen doen. Voor de zaligheid van vijanden. Er was niemand die erop stond te wachten. Niemand. Ze waren hem allemaal een vijand. Toch, dat staat er toch in de schrift. Toen we hem aanzagen, was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En ik heb hem niet geacht. Ben je erachter gekomen? Achter dat verschrikkelijke van uw hoogmoed. Maar daarvoor is hij nou gekomen. Daarvoor wilde hij die weg gaan. Oh, daarvoor heeft hij zichzelf zo diep vernederd. Oh, om daar die zonde van de hoogmoed aan het kruis te brengen. En ze daar te doden. Te doden. Want strijdende kerk, luister vanavond. Jezus is niet alleen het voorbeeld. Is niet alleen de norm. Dat is hij. In het leven van Gods kerk. Maar nou is dat niet om dan de mouwen maar op te stropen en te proberen om in eigen kracht maar heiliger te worden. Oh nee. Maar om te zien wie Christus is. Dat hij die hoogmoed, dat hij deze weg wilde gaan, om die zonde van hoogmoed aan het kruis te nagelen. En dat hij die zonde werd gedood. En daarom schrijft de apostel Paulus in Romeinen 6. Niet meer ik leef. Want ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij. O, de hoogmoed, de zonde is gekruisigd op Golgotha, gemeente van Springfield, 2000 jaar geleden. Strijdende kerk, als u geen raad meer weet met uw hoogmoed, dan is er maar één middel. En dat is met heel die vuile boel van jezelf. Naar die zaligmaker te kruipen op je knietjes. En je vuile hoogmoed te belijden, zelfs naar ontvangen genade. Maar om dan ook met de apostel te zeggen. En als de Heer het geeft, hopen we er zondagmiddag vanuit de catechismus over na te denken. Dit wetende. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. O strijdende kerk. Gemeente van Christus. Uw zonde van hoogmoed. Is gekruisigd op Golgotha. En daarom zegt de apostel. Dit wetende. Je zegt niet dit voelende. Oh nee, want Gods kerk, die, als ze op hun gevoel afgaan. En wat ze allemaal voelen, dat is niet zo best. Dan kom je dagelijks die hoogmoed tegen. Maar de apostel zegt, dit wetende. Dat is een weten des geloofs. En zo, dat is die ware verootmoediging. Als ik met al mijn hoogmoed. Mijn knieën mag buigen. Voor Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij mag zeggen, zonde, zonde, je bent dood, je bent gekruisigd, met Christus gekruisigd en je hebt geen macht meer in mijn leven. Om dan zo, daar, in die gemeenschap met Christus, te sterven. Uit dat nieuwe leven, dat begeert, dat God verhoogd wordt, dat Christus verhoogd wordt, en dat ik maar kleiner word en minder word. Dat is de prediking, gemeente, van dit gedeelte. Filippenzen 2. De vernedering van Christus. En als hier nou vanavond mensen zijn, die geen raad weten met hun hoogmoed. Hier is het Lam God. Echt waar. Niet wachten tot morgen. Het kan te laat zijn. Hier is het Lam God. Hij heeft zichzelf vernederd. Zo diep. Kon ik toch woorden vinden. O om de rijkdom van zijn liefde u uit te stallen. Wat moet God nog meer doen, gemeente? Denkt u nou werkelijk, bent u nou werkelijk zo hoogmoedig dat u denkt dat u een hopeloos geval bent? Bent u zo hoogmoedig? Maar kom toch met je verloren leven. Met die hoogmoed. Zeg, Heer Jezus, ik kan me niet verlossen. Maar u kunt het wel. Want u hebt het gedaan op Golgotha. U hebt het gedaan. Lieve zalig maakt. U heb ik nodig. U heb ik nodig. En dat dan zo deze Christus. Getekend. In dit gedeelte. Oh, dat weet ik zeker. Hè. Als we dat gaan zien. Hè. Als we de liefde erin gaan zien. De liefde erin gaan zien. En als die liefde van Jezus. Oh, dan moet alles smelten. Dan gaat uw ongeloof smelten als was. Dan gaat je duisternis, die verdwijnt. Sneeuw voor de zon. Als je de liefde van Christus gaat zien. Dan wordt hij je alles. Dan wordt hij je leven. En weet je, dan kun je niet genoeg krijgen van dit. Dan kun je begrijpen dat Paulus hier zo'n lied gaat zingen. Over zijn lieve zalig maken. En de Heere geven dat het ook uw lied mag zijn. Of mag worden. Amen. We zingen ervan, Psalm 118. Vers 10. Dit is de poort des Heren. En daar zal het rechtvaardig volk door trainen. Om hun God ootmoedig te eren. Alleen maar daar. Hè. Voor het smaken van zijn zaligheid. En wat er volgt. Psalm 118 vers 10. Laten we danken en bidden. O dierbare zaligmaker. Hoe onvoorstelbaar groot is uw liefde. O drie-enige God. Hoe onvoorstelbaar groot is uw liefde. Voor al bedervende mensen. Voor goddeloze, hooggemoedige, eigengerechtigde mensen. O Heren, we bidden van u mocht vanavond die genadeslag gevallen zijn. Voor het eerst. Dat we in één keer zien, verloren. Gans verloren. Al mijn opknappen. Geen redden aan. Maar dat we vanavond ook gezien hebben. De heerlijkheid van uw liefde. Die zich zo openbaarde in uw zelfvernietiging. Zelfvernedering. Maar ook uw kinderen, Heren. Dat ze deze woorden met elkaar overdenken. O God, wat hebben we toch nodig, uw geest. Maar dat we een diepe, diepe afkeer krijgen van onze hoogmoed. Steeds meer en steeds dieper. Maar dat we dan tegelijkertijd ons oog mogen richten op u. O Heere Jezus Christus, en met Paulus belijden, dit wetende, dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Dood voor de zonde. O ja, wel die strijd, maar dan door het geloof te mogen leven, uit het volbrachte werk, van u, o Heere Jezus. Leven van uw gerechtigheid. Leven van uw ootmoed, Vader. Ik heb u verheerd op de aarde. Voor mijn kerk. En u komt nooit meer iets tekort aan uw kerk. O Heere Jezus, en dat zo uw glans mag verschijnen, meer en dieper. Als wij het ooit kunnen zeggen en onder woorden brengen. Ga met ons naar huis. Behoed en bewaar ons onderweg. Bewaar ons in de nacht die voor ons ligt. Sterk ons morgen in de taak die weer wacht. We bidden het u in de vergeving van al het onze. Om Jezus wil. Amen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 32 is onze slotpsalm. gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u biddend de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.